Ja, want we zijn bezig met een serie over de eindtijd. En eventjes gewoon kort wat hier dan staat. Ik lees gewoon uit de Bijbel. Op een bepaald moment, dus we weten niet precies wanneer, op een bepaald moment zal een van de belangrijkste engelen roepen dat de Heer eraan komt. Dus dat gaat gebeuren. Er gaat een engel zijn en die gaat roepen. Hij komt eraan! En hij zal ook op een trompet blazen. En dan de Heer zal uit de hemel naar de aarde komen. Dus hij is in de hemel en gaat naar de aarde komen. Dat zegt de Bijbel, dat zegt het woord. Dit gaat dus gebeuren. De mensen die in Christus geloven toen ze stierven, zullen dan het eerst uit de dood opstaan. Daarna zullen wij, die nog leven en nog hier zijn, samen met hen op de wolken worden meegenomen. En dan zullen we de Heer in de lucht ontmoeten. Dan zullen we voor altijd bij de Heer zijn. Troost elkaar hier dus mee. En dat kun je vinden in 1 Thessalonicenzen 4. Zullen we daar eens een voorstelling van gaan maken? Stel je voor dat wij dat gaan meemaken. Het zou zomaar kunnen dat het gebeurt. Dat wij daar allemaal bij gaan zijn omdat we in Jezus geloven. Dat daar die opname gaat zijn. En vervolgens zijn er heel veel mensen die dus niet worden opgenomen. Met andere woorden, de krant wordt nog steeds gedrukt. NOS zal er nog steeds zijn. CNN, Fox News, alles zal daar nog gewoon zijn. En ik kan me voorstellen dat als dat gebeurt, it's breaking news. Ziet u dat? Kunt u dat voorstellen? Een volgende plaatje. Breaking news. Breaking news. Je mag even doorklikken, Esteban. Ja, dat. De grootste verdwijning ooit. Stel je voor dat dat de krantenkoppen zijn. De grootste verdwijning ooit. CNN. Alleen maar zijn ze daarmee bezig. NOS. De kranten. Grote titels. Niemand. Wat is er gebeurd? De impact die dat gaat hebben op de samenleving is gigantisch. Kijk, wij maken dat dan niet mee. Want wij zijn opgenomen. Maar de mensen die achterblijven, die staat iets verschrikkelijks te wachten. Wat gaat er dan zo'n beetje gebeuren? Massale verkeersongelukken. Auto's. Treinen. Vliegtuigen. Schepen. De metro's. De trams. Bussen. Bestuurders zijn plotseling verdwenen. Zit ineens niet meer achter dat stuur. Kun je je voorstellen dat je op de A29 zit, op de A16. En al die auto's met die visjes achterop. De bestuurders zijn ineens weg. Auto's stuurloos. Dat gaat gebeuren. Vliegtuigen. Trams, metro's. Botsingen, crashes. Ontsporingen. Wereldwijde chaos. Wegen worden onbegaanbaar. Luchthavens. Totaal lamgelegd. Wat gaat gebeuren met de zorg- en de hulpdiensten? Die storten helemaal in. Artsen, verpleegkundigen, hulpverleners verdwijnen. Ziekenhuizen zijn totaal overbelast. Geen capaciteit meer voor gewonden. De politie, de brandweer, leger functioneren nauwelijks meer. Stoffelijke overschotten. Er komen heel veel mensen ook te overlijden die niet zijn opgenomen. Vanwege alle botsingen en ellende die eruit breekt. Die zullen wellicht massaal in grote vriescontainers bewaard moeten worden. Economische wereldcrisis. Bedrijven, banken verliezen personeel, bestuurders. Bestuurders zijn ineens weg. Beurzen storten in. Je hele pensioen is weg. Hyperinflatie. Economische implosie. Wie weet zal de bitcoin ineens naar de miljoen stijgen? We weten het gewoon niet. Handel, productie komen grotendeels stil te liggen. Psychologische paniek en massahysterie zal uitbreken. Familieleden, vrienden, collega's spoorloos verdwenen. En dan ga je op een gegeven moment dan naar je werk en die is weg en die is weg en die is weg. En die familie en die oma is weg en die opa is weg. Wereldwijd verdriet, shock, paniek, rouw, angstige speculatie. Zal het een buitenaardse ontvoering zijn? UFO's? Nucleaire aanval? Goddelijk ingrijpen? Allerlei theorieën die gaan de ronde, want de mensen die het ook goed kunnen uitleggen, die zijn er niet meer. Dus er gaat een geloofscrisis plaatsvinden. Ineens gaan mensen zich realiseren, dat is dus toch waar geweest wat de Bijbel ons vertelt. Antichristelijke religieuze leiders die grijpen hun kans met hun valse leren. Kerken worden weggevaagd. Want merendeel is weg. De kerken zijn leeg. Misschien hier en daar een klein groepje mensen die dan toch nog daar zijn. Die hebben de boot gemist. En die kijken elkaar in wanhoop aan. Hadden we Patrick nou maar geloofd. Maatschappelijke, politieke ontwrichting. Overheden weten gewoon niet hoe ze moeten reageren. De hele ChristenUnie zit er niet meer. De SGP is weg. Delen van de CDA is weg. Waar zijn die gebleven? Burgemeester van Rotterdam is verdwenen. Impact, wat het gaat hebben. Strenge noodwetten. Militaire controle, dictaturen gaan ontstaan. Corona blijkt nu achteraf dus een hele grote zegen geweest te zijn. Want toen hebben ze al veel kunnen invoeren. Om een hele bevolking op een zeer korte termijn aan banden te leggen. Om vrijheden in te perken. Wereldwijd is er een machtsvacuüm, een chaos. Wat denkt u van de toename van de criminaliteit? Wetteloosheid. Want de hele politiecapaciteit is ingestort. Plunderingen, moorden, verkrachtingen, anarchie nemen dramatisch toe. Veiligheid is nergens meer gegarandeerd. En dat is de opmaat tot een hele snelle opkomst van een wereldregering. Mensen smeken om orde, stabiliteit en veiligheid. De antichrist verschijnt juist als een redder, maar dan wel met een schijnoplossing. En dat is het begin van de grote verdrukking. Dit staat de hele wereld te wachten. En wij met elkaar zitten nu aan de goede kant om keuzes te maken, om die bruid te mogen zijn waar ik 2 weken terug ook over heb gesproken. Maar hoe zit dat nou met het hart van God zelf hier in dit alles? Het hart van de Vader. Want alles is bedacht. Alles is uitgedacht. Niks is zomaar een impuls van God. Nee, God heeft overal goed over nagedacht. En wat is dan zijn hart in dit alles? Wat wil hij nou? David refereerde ook al naar in 1 Korinthe 13. Het hoofdstuk van de liefde. Zijn hele hart is heiligheid en ook liefde. Want wat zegt hij in zijn woord in Paulus zegt dat ook tegen Timotheus. Ik wil jou, vooral Timotheus, aanmoedigen om voor alle mensen te smeken, te bidden en te danken. Ook voor koningen en alle mensen in de regering. Ook D66 en PVV. Al die, laten we voor ze bidden. Doe dat, zodat we in rust en vrede God zullen kunnen dienen op een manier die hij wil. Want God wil dat graag, want hij is onze redder en hij wil, wat wil hij? Hij wil dat, niet sommigen, niet alleen maar de uitverkorenen, nee, hij wil dat alle mensen zullen worden gered en naar zijn waarheid zullen luisteren. Dit is zijn hart. Dit is zijn hart voor jou en voor mij en voor onze kinderen en onze kleinkinderen en onze buren en onze collega's. Onze baas, voor ieder. Voor een ieder, dit is zijn hart. Want hij wil dat we naar die waarheid gaan luisteren, want waarheid maakt vrij. Want er is maar één God. En er is ook maar één persoon die voor de mensen opkomt bij God. En dat is de mens, Jezus Christus. Hij heeft zichzelf gegeven als losprijs voor alle mensen. Wat zegt Petrus bijvoorbeeld? Petrus zegt, sommigen van jullie denken dat de Heer vergeet te doen wat hij heeft beloofd. Dat is soms afvragen, ja maar Heer, ziet u nou allemaal wel wat er gebeurt? En dan zegt, God, zegt Petrus, hey, maar sommigen van jullie denken dat hij dat vergeet te doen, maar dat is niet zo. Nee, hij wacht en stelt het uit, omdat hij geduld heeft met ons. Want hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Want wij kunnen ons druk maken, zoals ik vorige keer ook heb aangegeven, dat ik soms denk van Heer, hoe zit dat dan als er zoveel mensen het niet gaan redden? Maar God denkt daar dus ook over na. Want ook hij wil niet dat er mensen verloren zullen gaan. Ezechiël 3, zelfs in het Oude Testament lezen wij. Denkt u dat ik de goddeloze graag zie sterven? Dus dit is zijn hart. Juist niet. Ik wil alleen dat hij zich bekeert, zijn goddeloze wegen verlaat en leeft. Dus ik denk dat het een heel belangrijk iets is om dit als een fundament ook neer te leggen in alles wat ons staat te wachten. Dat het hart van de Vader is liefde. Hij wil dat een ieder tot die erkentenis van de waarheid komt. Dat is zijn wil. Dat is zijn verlangen. Dus aan God zal het niet liggen. Hij spreekt tot de harten van de mensen. Wij weten niet precies wat in het hart ook van de mensen gebeurt. Wij hebben een opdracht. Wij hebben een taak om hem, want wij heel anders, want wij hebben Jezus leren kennen, dat wij dus voortdurend ook wel bezig zijn met die urgenties van lieve mensen. Er gaat straks een moment komen dat daar die opname gaat zijn. Dat Jezus zijn bruid komt halen en zorgt dat je niet achterblijft. Dat is dus die urgentie van onze boodschap, want wij weten niet wanneer hij komt. Daarom dienen we ook elke dag klaar te staan, verwachtende dat hij gaat komen. En ik denk dat het ook goed en belangrijk is dat vanaf het begin, al vanaf Genesis, als we die rode draad door de hele Bijbel heen trekken, dan zien wij een patroon zoals God werkt, zoals God handelt, wat ons ook helpt te begrijpen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En ik wil u daarbij helpen. Want in Genesis was daar een boom van kennis van goed en kwaad. En van alle boom mocht gegeten worden, alleen niet van die boom, want daar mocht niet van gegeten worden. Waarom? God plaatst de mens niet als een robot in de tuin. Nee, hij gaf hen een keuze. Gehoorzaam je of gehoorzaam je niet? En dat gehoorzamen doe je vanuit een relatie, vanuit een liefde. Elke keer weer opnieuw komt die boodschap terug. Het zijn niet de regeltjes, het zijn niet de religie waar het om gaat. Elke keer weer opnieuw, God zoekt jouw hart. En hij verlangt naar die gehoorzaamheid vanwege het feit dat je dus van hem houdt. En Deuteronomium. Kies zegen of vloek. Deuteronomium 30. Ik roep heden de hemel en aarde tot getuigen tegen u. Het leven en de dood heb ik u voorgehouden, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft en je nageslacht. Heeft allemaal weer met keuzes te maken. Elke keer weer opnieuw houdt God ons een keuze voor, met daarin heel duidelijk, dit is wat er gebeurt als je niet gehoorzaamt. En ik hoop dat je me gehoorzaamt uit liefde. En dit gebeurt als je van me houdt. Dus elke keer opnieuw, Mozes roept dan het volk Israël op om te kiezen. Leven of dood. Vloek of zegen. Joshua. Zijn bekende woorden die hij uitriep als leider van het volk. Kies dan heden wie u dienen zult. Opnieuw weer die keuze. Maar ik en mijn huis. Joshua was daar helemaal overtuigd over. Ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Geen compromis. Geen grijs gebied. Denk aan Elia. Elke keer, je ziet dat hele patroon door de Bijbel. Elia op de Karmel. Met al die Baalpriesters. Hoe lang hinkt u op twee gedachten? Als de Heere God is, volg hem. En als de Baal dat is, volg hem. En op die manier confronteert ook Elia vanuit God met de geestelijke verdeeldheid die daar heerst. En opnieuw roept hij op om een radicale keuze te maken voor God. Voor God. En ook Jezus was heel duidelijk. Hij had het over de smalle weg. Hij had het over de brede weg. Opnieuw weer een keuze die gemaakt moest worden. Ga binnen door de nauwe poort. Want de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen die hem vinden. En dat is ook weer waar de schoen zo snel kan wringen. Van, oh Heer, waarom is die weg zo smal? Had hem nou wat breder gemaakt. Maar we hebben te maken met een vijand. Een vijand die woest is, die rondgaat als die brullende leeuw. En hij wil iedereen proberen te verslinden. En dat is ook die geestelijke strijd die daar woedt. Want de vijand wil niet dat we die keuze maken om voor Jezus te gaan. Hij wil niet dat wij als een bruid van Jezus ons gaan gedragen. Hij wil dat we ons anders opstellen. En ook in Openbaring lezen we over wie overwint. Openbaring 2 en 3, over die gemeentes. Wie overwint? Wie overwint? Elke keer opnieuw. Wie overwint? Wie overwint? Want met andere woorden, het is niet een keuze die we één keer maken. Maar elke dag van ons leven, dat er keuzes worden gemaakt, waardoor we dichter bij Jezus komen. Elke dag is daar de keuze. Elke dag is daar opnieuw weer het besluit, volg ik Jezus of volg ik hem niet? Volg ik hem half? Volg ik hem koudhartig of doe ik hem nee met een warm, liefdevol hart? Elke keer opnieuw, want alleen wie volhardt in gehoorzaamheid ontvangt het beloofde leven, de kroon, de boom van het leven. Dus dat is helder. Dit is een rode draad die je gewoon ziet door de hele Bijbel. En dan nog iets. Want in dat alles kwam God altijd, maar dan ook altijd met een uitredding. Dus in het maken van de keuzes kwam God op een gegeven moment ook met het oordeel. Want God is een rechtvaardig God. Velen van ons kunnen niet tegen onrecht. Dan zie je onrecht gebeuren en dan word je boos van binnen. Ik vind onrecht heel erg. Ik kan daar heel slecht tegen. Wie kan nog meer tegen onrecht? Slecht tegen onrecht. Ja, hè? Dan word je boos van binnen, toch? Dan vind je, dan staat iets in je op, want dit is niet eerlijk. Hier wordt onrecht gedaan. Want we willen rechtvaardig zijn. Dat zit ingebakken. Waar komt dat vandaan? God zelf is rechtvaardig. God kan niet tegen onrecht. En dat komt vanuit zijn heiligheid. Hij is ook een rechter. En hij zegt, op een gegeven moment moet ongehoorzaamheid ook beantwoord worden. En kom ik met het oordeel. Want dat hoort bij rechtvaardigheid. Dus ik moet af en toe ook als een rechter op gaan treden en dan kom ik met het oordeel. Maar mijn hart in het alles is liefde. Ik wil dat iedereen tot erkenning van die waarheid komt. Ik wil dat iedereen gered is. Maar op het moment dat men zich koppig volhoudt aan de leugen, aan de onwaarheid, dan komt daar een moment dat ik wel moet optreden. Op een gegeven moment is de maat vol. Daar is een maat. God werkt met een maat. En op het moment dat de maat vol is, dan kan hij niet anders dan op te treden. Dat zit ingebakken in wie God is. En in dat alles zal God altijd zorgen voor uitredding. Voor hen die dat willen. Altijd. Dat zit ook in God. Want hij is een rechtvaardig God. Kijk maar aan Noach. Daar was een groot oordeel die kwam over de aarde. Iedereen kent dat verhaal van Noach. En Noach heeft jarenlang geroepen. Geprofeteerd, gezegd, bekeer je nou, bekeer je nou. Want hij deed iets. Een boot bouwen op het land. Maar hij heeft ze gewaarschuwd. Hij heeft ze gewaarschuwd, maar men wilde niet luisteren. God zorgde voor uitredding. In de ark, een type van de Christus, vindt Noach en zijn gezin redding. Petrus noemt het zelfs later een beeld van de doop. Wat denken jullie van Lot? Lot en zijn gezin. Lot en zijn gezin. Met zijn vrouw. We kennen dat verhaal. Hij was in welke plaats ook alweer? Sodom. Sodom en Gomorra. En dat is bijna een begrip ook vandaag de dag. Sodom en Gomorra. En dat staat voor hele, hele slechte dingen. Hele slechte dingen. Oh, dat lijkt wel Sodom en Gomorra. Want de mensen waren daar zo dom. Maar ze wilden God niet gehoorzamen. En ze hebben ze nog zo gewaarschuwd. Zelfs voor Lot was het lastig om zich los te maken van dat aardse. Vandaar waar hij zijn bestaan had opgebouwd, samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Het was door het ingrijpen en het gebed van een Abraham dat daar dus een actie werd plaatsvond waardoor ze gered werden. Lot werd met klem uit de stad gehaald door de engelen. Ze werden letterlijk bij de hand genomen. Want God zegt tegen Lot, ik kan niets doen voordat je daar bent aangekomen. Ik kan niks doen. Eerst moeten jullie in veiligheid gebracht worden. Dat is weer het hart van de Vader. Hij zal eerst voor hen die hem lief hebben eruit halen. Uitredden. Een krachtig beeld van uitredding voor het oordeel. Alleen we kennen ook het verhaal van Lot, zijn vrouw. Ze worden een voorbeeld van iemand die terugkijkt naar die oude wereld. Want zij ging wel mee, maar wat bleef haar achter? Wat bleef achter? Haar hart. Haar hart bleef achter. En daarom keek ze ook om. En heel veel van ons, heel veel van de mensen vinden het zo moeilijk om in het maken van een keuze om voor Jezus te gaan, ook het hart mee te laten gaan. Want dan is het hart zo gebonden nog aan het oude, aan het verleden. De comfort. Want zonde is af en toe zo lekker. Het is allemaal zo lekker om te zondigen. Maar daarom, dat dus ook het hart daarin meenemen. Zeg, Heer, mijn Heer, ik wil u niet verdriet doen. Ik wil u niet ongehoorzaam zijn. En God maakte dus ook daarin weer, of God zorgde daar dus ook weer voor uitredding. En waar ik dan 2 weken terug ook over gesproken heb, Jezus komt zijn bruid halen, zodra hij gereed is. Ik ga daarheen, zegt Jezus, om alles voor jullie klaar te maken. En daarna kunnen jullie ook komen. Wanneer ik ben weggegaan en alles voor jullie heb klaargemaakt, kom ik terug om jullie op te halen. Dan zullen jullie zijn waar ik ben. En als we dat dan doortrekken. En als Jezus zijn bruid komt halen op een onverwachts moment, zoals ik dat heb uitgelegd. Als bruidegom vecht je voor je bruid. Je wil alles op alles zetten om ervoor te zorgen dat je bruid veilig is. Dat je bruid niet door allerlei onheil en verschrikkelijke dingen doorgaat. Nee, je wil je bruid beschermen. Dus Jezus zal zijn bruid op tijd ook halen. En we zullen hem, want dat is dus het hele beeld van hoe dat ging in die tijd. Goed omdat, als je nog niet gehoord hebt, de preek van 2 weken terug te luisteren. Hoe God dus bezig is, hoe Jezus zijn bruid komt halen nadat hij alles in gereedheid heeft gebracht. Is dit helder? Stapje verder. Ik ben hiermee begonnen, 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 4. Over die engel, over die trompet. Mensen die in Christus al waren gestorven en mensen die nog leven. Dit is een brief die Paulus schreef aan welke gemeente? Thessalonicenzen. En even de context daarvan, dit was een hele jonge kerk. Die bestond wellicht 1 jaar oud. Maar daar was iets in die kerk. Daar was iets bezig in die kerk. Want deze mensen die pas tot bekering waren gekomen, die nog heel jong in het geloof waren, die werden enorm vervolgd. Er was zo'n vervolging. Het was zo onvoorstelbaar moeilijk om in die tijd een volgeling van Jezus te zijn. Want dat kon je leven kosten. En ze werden zo vervolgd. En dus ze gingen zich afvragen. Maar Paulus, jij hebt ons een beetje uitgelegd over die eindtijd. Over een opname. Kan je ons nog even uitleggen? Want we hebben het toch niet gemist? We hebben de opname toch niet gemist, want we gaan door zulke moeilijke dingen heen. Het lijkt wel alsof die eindtijd, die grote verdrukking al heeft plaatsgevonden. Of dat het nu is gebeurd, dat we dus daar nu in zitten. Dus hebben wij wellicht die opname gemist. En dat is de context waarin Paulus nog een keertje heel nadrukkelijk gaat uitleggen hoe het in elkaar zit. Dat de term hen die ontslapen zijn, waarin dat ontslapen, dat is een eufemisme voor die fysieke dood van een gelovige. Want op het moment dat iemand is overleden en waarvan wij weten de geest en de ziel is bij de Vader, het lichaam blijft achter en het is net alsof die persoon slaapt. En we praten hier niet over een zielenslaap, want er zijn bepaalde stromingen die geloven dat we dan als het ware ook geestelijk en ook onze ziel, dat we in slaap zijn. Bijvoorbeeld Jehovah's getuigen, hè, dat we in een soort zielenslaap zijn. Nee, no way. Nee, ons lichaam blijft hier achter, maar onze geest en ziel zijn zo alert, die zijn wakker. Want Jezus zegt ook niet voor niks, vandaag nog zul jij met mij in het paradijs zijn. Er was helemaal niks van slaap of wat dan ook. En de gelovigen die dus overblijven, die zullen dus veranderd worden zonder te sterven. En wat ik net heb uitgelegd, die hele lijn door het Oude Testament, waarin keuzes worden gemaakt, waarin mensen worden uitgered, op het moment dat er heel veel, wanneer het oorlog als het ware ook komt, waarin Jezus en Paulus die zegt dus in diezelfde brief, Thessalonicense, tegen deze lieve mensen, Jezus bevrijdt ons van de komende toorn. En nu verwachten jullie de terugkeer van Gods Zoon uit de hemel. Want Hij, Jezus, is door God uit de dood teruggeroepen en weer levend gemaakt. En dan een hele belangrijke zin. Hij redt ons van de straf die over de mensen zal komen. Hij redt ons ervan. Want wij christenen, wij volgelingen van Jezus, zijn niet bestemd tot deze toorn. Even verderop in Thessalonicense 5. Want we zijn niet bedoeld om door God gestraft te worden, maar om gered te worden door onze Heer Jezus Christus, die voor ons is gestorven. Want doordat Hij voor ons is gestorven, zullen we samen met Hem leven. Openbaringen, hoofdstuk 3, daar staat het misschien nog wel mooier en beter. Jullie zijn gehoorzaam, op mij blijven vertrouwen. Daarom zal ik jullie redden van de moeilijke tijd die de hele wereld zal meemaken. Prachtig mooi hoe in Openbaring Johannes dit ook schrijft. Daarom zal ik, mijn hoofdletter, jullie redden van de moeilijke tijd die de hele wereld zal meemaken. Die moeilijke tijd zal komen om het geloof van de mensen die er dan nog zijn op de proef te stellen. Ik kom gauw. Hou vast aan je geloof. Zorg dat niemand jullie je beloning afneemt. En opnames, dat zien we wel vaker in de Bijbel. Want Henoch, Genesis hoofdstuk 5, die werd levend door God opgenomen zonder te sterven. Dat staat in de Bijbel. Henoch, weg was die. Elia is ook zo'n voorbeeld, werd levend in een vuurwagen opgenomen. Jezus zelf natuurlijk, hemelvaart, afgelopen donderdag, hemelvaart. Jezus opgenomen naar de hemel. Filippus in Handelingen 8. Hij werd als het ware zijwaarts weggevoerd door de geest. Hij werd niet naar de hemel, nee, maar zijwaarts. Hij werd gewoon verplaatst. Paulus zelf beschrijft zijn eigen ervaring van opname naar het paradijs. Dus daar hebben we praten over een opname. Hoe gaat dat in zijn werk? Wat zal dat zijn? Wat zegt de Bijbel daarover? En in het Grieks heet het harpazo. Zullen we het even zeggen met elkaar? Harpazo. Nou, dat is Grieks. Harpazo. In het Latijn heet het rapturo. Vandaar rapture in het Engels. En harpazo. Prachtig mooi woord vind ik dat. Doe eens even een harpazootje. Een harpazootje. Dit is een harpazo. Ik grijp het vast. Ineens pak ik dat vast. Is nog iets anders om ineens te pakken. Ik doe een hagepatstootje. Ik grijp het vast. Ik gids het weg. Het is straks, als dan broodjes komen. Dan heb je bepaalde kinderen uit de kinderkerk, hele lieve schatjes, die zien dan zo'n schaal met allemaal broodjes, lekkere broodjes. En dan doen ze een hagepatstootje. Snoepjes. Dan wordt dat weggegrist. Ik heb in Afrika, Nee, dat was ook een kamp. Ach, ik weet nog heel goed wat een kamp. En ik had zo'n Haribo-doos. Met allemaal snoepjes. En ik weet niet hoeveel kinderen daar om ons heen waren. En ik mocht, hoe gaan we nou die kinderen dus een snoepje geven? Want die willen allemaal haar pad zo doen. Die willen allemaal grijpen. Die willen allemaal, bam. Dus ik ben hoog op gaan staan. Waardoor ze niet bij me konden. Dus dan kon ik het uitdelen. En dan deel je dat uit. Dan gaf ik een snoepje. Gaf ik weer een snoepje. En sommigen willen er wel twee. Harpazo. Dat is een harpazo. Ik zal het even doen. Doe maar eventjes. Dat is een harpazo. Dan word je... Poem. En dat gaat dus gebeuren... Op het moment dat we worden opgenomen. Het is net alsof je in je kraag wordt gegrepen. Stel een grote rivier, een kolkende rivier voor. En je bent erin gevallen. En je wordt meegenomen door de stroom. En je kan jezelf, want je wordt meegenomen. Het is gevaarlijk. En iemand staat er op de kant. Die ziet jou en die maakt zich klaar. En die doet een harpazo. En je wordt veilig op de kant gezet. Dat is dus wat gebeurt. En daarin heeft het ook nog te maken met een openlijke vertoning van kracht. Het is zoals iemand die de buit, de prijs grijpt. En dat gebeurt niet in het geheim. En pats, op die manier worden we ineens weggenomen, weggegrist. Je kan je er niet op voorbereiden, want je wordt ineens beetgepakt en je bent weg. Je hebt geen tijd om je klaar te maken. Er is geen tijd om afscheid te nemen. Het is plotseling. Een plotselinge, krachtige bevrijdingsactie. Als het ware de special forces of the heaven. De engelen. Iedereen is erbij betrokken. Jezus komt terug om zijn bruid te halen. Het is groot feest. Bam, je wordt in de kraag gegrepen. Het is een plotselinge, krachtige bevrijdingsactie. Het gebeurt snel. Het gebeurt resoluut. Het is ook een doelbewuste actie. Hier is over nagedacht. Dit is voorbereid. Niemand weet dat uur, maar het is in voorbereiding. Dit moment staat ons te wachten. En als wij het niet meemaken, dan de generaties na ons. Maar er komt een moment in de toekomst waarin die harpazo plaats gaat vinden. Die doelbewuste actie. En alleen diegenen die volgelingen van Jezus zijn, die worden bevrijd. Het is een selecte, precieze groep die God op het oog heeft... En degenen die niet in Jezus geloven, zullen er niet bij zijn. Die blijven achter en voor hun staat iets verschrikkelijks te wachten. Want de hele wereld is in rep en roer, zoals ik deze prediking ook ben begonnen. Het is ook een soort actie tot veiligstelling. We worden als het ware weggehaald uit een hele gevaarlijke situatie. Voordat het oordeel of het geweld verder kan toeslaan. Want dat gaat toeslaan. En ik zal de volgende keer ook daar dan ook weer verder op door voortborduren. Wat dat allemaal inhoudt als de antichrist op gaat komen. In die 7 jaren van grote verdrukking. Wat het allemaal teweeg gaat brengen. Belangrijk dat we dat weten met elkaar. Zodat wij ook weten en ook ons voor kunnen bereiden. In ieder geval ook kunnen waarschuwen. Mensen, lieve mensen, pas op. Het is ernst. Het leven is geen grapje. Het is ernst. En natuurlijk, het is een verrassingselement. Een verrassingselement die groot is. Niemand kent de dag of het uur. Harpazo komt wel vaker ook voor in de Bijbel. Die Bijbeltekst, misschien nog nooit over nagedacht. Maar die Bijbeltekst die kent u vast sinds de dagen van Hans de Doper. Tot nu toe breekt het koninkrijk der hemelen zich baan met geweld. En geweldenaars grijpen naar harpazo. Dat is hetzelfde woord. Harpazo. Met andere woorden, het is niet alleen Jezus, het is niet alleen God die mensen wil grijpen. Maar ook de vijand, want dit staat in de context dat er dus demonische machten zijn. Die willen dus ook met geweld grijpen naar dat koninkrijk van God. Die willen dat tegenhouden. Dus daar is een enorme geestelijke strijd die er gaande is. En daardoor zien we ook dat mensen worden gegrepen door de boze. Ze worden gegrepen door de zonde. Dat is een grip, dat wordt een harpazo. Als je je kinderen, je kleinkinderen soms ziet, en je, wat gebeurt er? Ze worden als het ware gegrepen. Dat is die harpazo die dus ook de vijand kan loslaten op een ieder. En dan vind ik het zo mooi hoe ook deze tekst uit Johannes hoofdstuk 10. Mijn schapen luisteren naar mijn stem. En ik ken ze en ze volgen mij. En ik geef hun het eeuwige leven. Ze zullen tot in eeuwigheid niet verloren gaan. Dat is wat hij ons zegt. Ze zullen voor de eeuwigheid niet verloren gaan. Ze zijn van mij. En niemand zal ze uit mijn handen kunnen harpazoen. Nee, want weet je, God die staat om je heen. En hij houdt je vast. En als de vijand komt en die probeert je weg te halen. Wat een ik laat ze niet harpazoen. Jouw kinderen, jouw kleinkinderen, nee. God de Vader, die staat om ze heen. En hij laat ze niet uit de armen wegrukken. Nee. Nee. Dat is allemaal datzelfde, diezelfde gedachte. Dit is het hart van onze Vader. Dit is wie hij is. En we leven dus in de laatste momenten voor die grote bevrijdingsoperatie die gaat plaatsvinden. Want Jezus zal gaan komen als die hemelse bevrijder. Om zijn bruid krachtig weg te rukken, weg te gissen, weg te harpazoen uit deze wereld. Voordat dat oordeel gaat losbreken in die 7 jaren grote verdrukking. Tot dat moment is er dus strijd. Er is tijd. Tot die tijd is nog steeds tijd, maar ook strijd. Een enorme strijd, want de vijand wil niets liever dan jouw hart, jouw geloof, jouw reinheid, jouw verwachting roven. Laat je niet roven door de vijand. Laat je kinderen niet roven door de vijand. Laat je kleinkinderen niet roven door de vijand. Geloof zijn leugens niet. Adam en Eva, die zijn erin getuind. Die hebben geloofd de leugen. En ze zijn vergaas gegaan. Ze hebben die leugen geloofd. Geloof zijn leugens niet. Elke dag word jij gebombardeerd met leugens uit de put van de hel. Laat je niet roven. Laat je vrede niet roven. Laat je eerlijkheid niet roven. Laat je hart niet vullen met angst, met zorg, met twijfel. Sluit geen compromissen. Wees radicaal. Wees rigoureus, zoals een reine bruid dient te zijn zonder vlek en rimpel. Sta vast in die waarheid. Houd je ogen gericht op Jezus, de bruidegom die spoedig komt. Want Jezus nogmaals zegt zelf, mijn schapen luisteren naar mijn stem. Herkennen wij zijn stem? Als hij tot ons praat, als hij tot ons spreekt, herkennen wij zijn stem? Herkennen wij het? Dat kan alleen als je de stem herkent, als je dus een relatie hebt. Maar dan zeg je, wie ben je? Wie spreekt hier? Je neemt de telefoon op. Maar op het moment dat je iemand kent. Hé, die stem. Die stem die ken ik. Als ik mijn kinderen opbel, hoef ik niet me voor te stellen als hun papa. Want ze herkennen mijn stem. Als ik velen van jullie opbel, hoef ik me ook niet te zeggen, ja, je spreekt met Patrick. Want je herkent mijn stem. Je denkt, oh, dat is Patrick. Want dat is mijn stem. Jezus heeft ook een stem. Op het moment dat hij begint te spreken en te praten, dan ga je dat herkennen. Hoe meer je met hem omgaat, ga je dus beter en beter zijn stem ook leren verstaan. Ik ken ze, ze volgen mij, ik geef hun het eeuwige leven, ze zullen nooit verloren gaan. En niemand, maar dan ook niemand, zal ze uit mijn hand roven. Het is dus nu de tijd om geestelijk wakker te zijn. Om ons klaar te maken als de bruid, zonder dus die vlek en rimpel, heilig en zuiver voor hem. Niet door eigen kracht, maar door zijn genade, zijn woord en zijn geest. Josje mag komen. En dan zeggen we elkaar, Maranatha. Jezus komt spoedig. Jezus komt spoedig. Zijn wij daar klaar voor? Als hij nu op dit moment zou komen. En hij zou die harpat zo doen. Ben jij daarbij? Zijn jouw kinderen erbij? Zijn je buren erbij? Je collega's op je werk, zijn ze erbij? Dat is dus die urgentie van, want we weten niet wanneer hij komt. Maar ben jij klaar? Laten we daar beginnen. Laten we daar beginnen. Begin bij het begin. Ben jij klaar om Jezus te ontmoeten in de lucht? Ben jij ready? Heb jij die toewijding gedaan aan Jezus? Of is er nog steeds die twijfel? Stop met twijfelen. Maak een kwaliteitsbesluit. En zeg, Jezus, ik wil u volgen. Ik wil voor u gaan. Is er iemand hier die nu twijfelt of die werkelijk erbij zal zijn? Je twijfelt. Je weet het niet zeker. Er is iets in jouw binnenste. Je weet het niet zeker. Zal ik er wel bij zijn? Zal ik er wel bij zijn? Maar je gaat dan terug in jouw gedachten. En je ziet dit. En je ziet dat. Je ziet die omstandigheden. En je ziet dat wat jou is overkomen. En er zijn dingen in jouw leven die dan niet kloppen. En dan ga je twijfelen. Je gelooft wel in hem, maar die radicale toewijding ontbreekt in je leven. En dan ga je dus ook jezelf de vraag stellen, ja, gedraag ik me ook wel als een bruid? Gedraag ik me als een bruid? God wil dat je erbij bent. Want hij houdt zoveel van je. En dat heeft hij laten zien, dat laat hij in zijn woord zien. Hij houdt zoveel van je. Maak dat besluit. Wie zegt, ja, ik wil die zekerheid in mijn hart gaan krijgen? Is er iemand die zegt, ja, ik twijfel nog. Laat het eens even zien. Laat je vinger even omhoog.